En daarna zal u worden gelezen uit het woord van God, Titus hoofdstuk 2, de brief aan Titus, het tweede hoofdstuk.
Doch hij spreekt en degene de gezonde leer betaamt dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in geloof en in liefde, in de leidzaamheid. De oude vrouwen is gelijk dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt. Dat ze geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Omdat ze de jonge vrouwen leren en voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Vermaande jonge mannen is gelijk dat ze matig zijn. Betoon u zelf en in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalsheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niet kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaal de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar van alle goede trouw bewijzen dat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de hele wereldse beheerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in de tegenwoordige wereld. Verwachten de zalige hoop en verschijning des heiligheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging van het woord van God vanmiddag vindt u in Titus 2, en daarvan de versen 11 tot en met 13. Titus 2, vers 11 tot en met 13, daar luidt het woord van God als volgt. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De gemeente des Heren, ik heb begrepen dat de dienst van vanmiddag een beetje in het teken staat van een afsluiting. Afsluiting van een periode waarin ik een aantal jaren pastorale bijstand heb mogen verlenen in de gemeente. En ik wil u graag een tekst meegeven aan jullie, jonge mensen. En dat is de tekst die ik zojuist gelezen heb. Een tekst waar alles in zit. Onderwijs voor nu, voor het hele leven. Vermaning zit erin, maar ook bemoediging. En het is ons gebed dat, en mijn gebed, dat de Heere het ook voor u en voor jou tot zegen wil stellen. Want het gaat uiteindelijk niet om mij, het gaat niet om ons mensen, maar het gaat om de Heere en dat zijn naam wordt groot gemaakt. Dat is mijn grootste verlangen en mijn grootste vreugde ook, als dat mag gebeuren. En zo willen we met de hulp van de Heere onze aandacht richten op dit woord uit Titus 2. Het gaat in deze versen over de zaligmakende genade van God. En daar worden drie dingen van gezegd. Allereerst, zij is ruim. Want er staat, zij is verschenen aan alle mensen. Ten tweede, zij werkt vernieuwend. Want ze onderwijst ons dat we aan de ene kant goddeloosheid moeten verzaken en aan de andere kant matig, rechtvaardig en godzalig leven zullen. En het derde, die zaligmakende genade van God, die geeft uitzicht. Uitzicht op het eeuwige leven, verwachtende. De zalige hoop. En de verschijning van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dus dat ziet uit naar de toekomst. Die zaligmakende genade van God is dus ruim. Dat is het eerste vanmiddag. En gemeente, de tekst bevat een onbevattelijk wonder. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Verschenen. En de apostel Paulus die zal op dit punt gedacht hebben aan de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Toen is de genade van God verschenen onder de mensen, zichtbaar, tastbaar. Wij leven in de adventsperiode. Daarom bevatten deze woorden ook een lijn naar het advent. Alleen, wij zien natuurlijk in de adventstijd niet uit naar de geboorte alsof dat nog zou moeten gebeuren. En we zien terug naar wat gebeurd is. Die is verschenen. De genade van God wordt vergeleken hier met de zon die verschijnt. Dat heeft u, dat heb jij zeker ook wel gezien. Zeker in de wintertijd. Dat op een gegeven moment die rode zon boven de horizon verschijnt. Wat is dat toch een prachtig gezicht. Elke keer weer. Dat het licht opgaat uit de duisternis. En zo is het ook met het verschijnen van de zaligmakende genade van God. In een duistere wereld vol ellende en wanhoop. Zonder uitzicht vanwege de zonde. Is in die wereld nacht. Het licht van Gods genade reddend verschenen. Een wereld die gekluisterd lag in de boeien van de zonde en van de Satan. Zonder enige hoop op herstel. Daar brak de genade van God doorheen. Daarom, dit is wel een heel bijzonder woord. Het gebeurt vaker zo in de brieven van de apostel Paulus dat je ineens zo'n tekst hebt waarin het hele evangelie in het kort wordt samengevat. Nou, zo'n tekstgedeelte hebben we hier. Die wereld waarin de genade van God verschenen is, nou, die is vandaag niet anders. Want neem de genade van God weg en er blijft alleen maar doffe ellende over. Of hooguit wat surrogaat troost, waar mensen zich aan vastklampen om er toch nog wat van te maken in dit leven. Maar het is niet meer dan een strohalm die afbreekt. De zaligmakende genade. Dat wil zeggen, het is de genade die redt van het verderf en die brengt tot de gemeenschap met God. Zalige gemeenschap met God. Want dat is het. Dat is zalig om met God te leven. En dat is het wat de Heere nu juist komt brengen. Wat wij missen is niet alleen maar wat, ja, wat geluk en in dit leven en allerlei tegenslagen die ja, het liefst maar weggenomen zouden worden en dan gaat het verder toch wel aardig goed. Nee, die zaligmakende genade van God die heelt. Die heelt de breuk tussen God en ons. En gemeente, dat is nu voor u en jou en mij het allerbelangrijkste in het leven. Om te mogen leven met deze God. En ik hoop van harte dat u en dat jij dat kent. Dat leven en dat dat ook je verlangen is. Om met deze God te mogen leven, te mogen wandelen, hem te mogen kennen. Dan zeg je ook, dat is het hoogste geluk dat God mij geschonken heeft. Zeker, er zijn moeiten in het leven en die kunnen heel groot zijn. En beproevingen die heel zwaar kunnen zijn. Maar één ding, de Heere is er ook. Nou, dat is het beginsel van het eeuwige leven. Om hier, in dit leven al, met de Heere God te mogen wandelen. En ik gun dat iedereen, ook onze jonge mensen, om hem te kennen. Om hem te zoeken. En voor hem te leven. Maar voor wie is de genade van God nu eigenlijk? Nou, dat zegt onze tekst ook. Die is verschenen aan alle mensen. Ja, dat kan niet betekenen aan ieder mens hoofd voor hoofd is die genade verschenen. Want in die tijd leefden er heel veel mensen die er nooit van gehoord hadden van het evangelie. En ook vandaag zijn er heel veel mensen die er nog niet van hebben gehoord. Maar wat de tekst wil zeggen is dit. Die genade van God die is bestemd voor alle mensen. Er is geen categorie onder de mensen die er buiten valt. Ook niet die zware criminelen. Waar je als mens zou zeggen, nou ja, daar is geen hoop voor. Dat is het bijzondere van de genade van God. Die is bestemd voor allen en een ieder. En als we dit het tekstverband er even bij betrekken, dan zien we hoe breed die genade is. Want in het tekstverband noemt Paulus verschillende personen en groepen die in de wereld van die tijd allerlei tegenstellingen opriepen. Het gaat in hoofdstuk 2, dat we gelezen hebben, over ouderen en jongeren. Nou, het is een grote zegen als er tussen ouderen en jongeren een band is. Wat kun je als ouderen veel betekenen voor jongeren? En wat mag je als jongeren veel hebben aan ouderen? Mensen die levenservaring hebben en vooral die het leven met de Heere kennen. En vanuit die ervaring mogen spreken, wat kan dat ontzaggelijk verrijkend zijn. Dingen die je meeneemt het leven door, die je niet vergeet. Maar helaas, het kan ook een hele tegenstelling zijn. Het leeftijdsverschil kan ook leiden tot een generatiekloof. Waar je als ouderen de jongeren niet meer begrijpt. Of waar je als jongeren zegt, ach, die oudere mensen die snappen toch niks van ons. Die begrijpen ons niet. Laat ze maar. ontstaat er verwijdering. Dat is niet de bedoeling. En het hoeft ook niet. En dan is er nog een tegenstelling die Paulus hier noemt. Er zijn er drie. De tweede is deze, de tegenstelling tussen man en vrouw. En natuurlijk, dat hoeft en dat mag ook geen tegenstelling zijn, want God heeft man en vrouw aan elkaar gegeven. En God heeft een rijke bedoeling voor man en vrouw om samen in het huwelijk te leven en elkaar tot steun te zijn. Maar er zijn ook culturen waar de vrouw minder waardig is. Waar zij onderdrukt wordt. Ook vandaag. En dat was ook in de wereld van toen het geval. De vrouw eigenlijk, die telde niet mee. Die was het bezit van de man. En zo werd er ook met vrouwen omgegaan. Dat is een wereld. En ik denk dat die wereld vandaag ook niet helemaal vreemd is. En ook wellicht niet heel ver bij ons vandaan staat. Een wereld waarin de vrouw het lustobject is van de man. En dat leidt ook tot een tegenstelling. Een wereld waarin mannen respectloos omgaan met vrouwen. Of jongens met meisjes. Dan creëer je een tegenstelling. En ook daarvan geldt, zo moet het niet. En zo hoeft het niet. Er mag juist zo'n diepe eenheid zijn. We zien dat in onze samenleving, waar het helemaal is doorgeslagen naar de andere kant. Waar niet de vrouw meer, de minderwaardige is. Maar waarin de vrouw zich juist totaal onafhankelijk en vrij opstelt ten opzichte van de man. En dat is ook weer niet zoals de Heere God dat bedoeld heeft in zijn woord. En mag dat onder u zo zijn, gemeente, dat je als man en vrouw samen in de Heere de eenheid vormt om hem samen te dienen. En dan heb je elkaar echt nodig. De man kan niet zonder de vrouw. En de vrouw niet zonder de man. Om samen er te zijn. De Heere te mogen dienen en voor zijn aangezicht te leven, net als een Zacharias en Elisabeth. Er was nog een onderscheid dat Paulus hier in dit gedeelte noemt, dat is tussen heren en slaven. Dan had je in die tijd een sociale tegenstelling. En dat was ook vaak een grote afstand, hoewel ook gezegd moet worden dat slaven vaak heel hoog konden opklimmen op de maatschappelijke ladder. Wij kennen dat onderscheid zo niet meer. En wij zeggen, ja, de slavernij is afgeschaft, gelukkig, al heel lang geleden. Maar wij hebben natuurlijk ook op de werkvloer. Je hebt werkgevers en werknemers. Wat is dat een zegen als er een harmonie mag zijn onder elkaar. Dan sta je niet boven die ander, maar dan sta je naast elkaar. Dan mag daar een zegen op rusten. En dan zie je ook daarin weer in onze maatschappij tegenstellingen die gecreëerd worden. Waarin de een tegenover de ander staat. Tegenstellingen die leiden tot conflicten. Het gevaar is altijd aanwezig van maatschappelijke onvrede en onrust. En in die wereld is de zaligmakende genade van God verschenen aan alle mensen. Al die genoemde groepen, categorieën van mensen. Daar is de genade van God verschenen, want voor God zijn al die mensen gelijk. En staan al die mensen op hetzelfde niveau. Hoe ruim, gemeente, is de genade van God. Nee, dat die is verschenen aan alle mensen, dat wil niet zeggen dat alle mensen behouden worden. Maar het wil wel zeggen dat het niet bestemd is voor één bepaalde bevolkingsgroep. Want alle mensen zijn immers schepselen van God. Alle mensen hebben gezondigd. En alle mensen missen de heerlijkheid van God. En die God, die zoekt nu het behoud van alle mensen. Daarom moet het evangelie ook aan alle mensen verkondigd worden. En daar is niemand van buiten gesloten. Misschien dat er vanmiddag zijn die zeggen, ja, maar ik voel mij te slecht. Eigenlijk hoor ik niet eens hier in de kerk te zijn, want als je mijn leven kende, daar klopt helemaal niks van. Dan zou ik vanmiddag willen zeggen, ja, juist u moet hier zijn. Want die boodschap, die is voor u bestemd. Gemeente, ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, broeders, zusters, jongens, meisjes, werkgevers, werknemers en welke positie u ook inneemt in de samenleving. De genade van God is aan ons verschenen. En ik vraag het nog eens, heeft die genade van God helend in uw leven gewerkt? Heeft hij zo gewerkt dat hij u gebracht heeft tot de Heer Jezus Christus? Want alleen door hem mogen wij verzoend voor het oog van de Vader treden. Alleen door de Heer Jezus Christus. Hij alleen is de verzoening voor onze zonden. Zoals we dat verder oplezen in dit hoofdstuk, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is het eerste vanmiddag. En het tweede, die genade van God, die werkt vernieuwend. Want er staat niet alleen dat die genade verschenen is, maar die genade, die onderwijst ons. Er wordt hier een woord gebruikt dat je ook mag vertalen met opvoeden. Die genade, die voedt ons op. Onderwijs, daarbij denken wij aan de school. Opvoeding vindt plaats in het gezin. En dat is wat hier bedoeld is. De Heere voedt zijn kinderen op voor de hemel. En daarbij is de Heilige Geest de grote pedagoog. En die geeft praktijkles in het dagelijkse leven. En hij gebruikt daarbij het lesboek van het woord van God. Nou, dat wil de apostel hier zeggen. Die genade die onderwijst ons. En wat onderwijst ze dan? Aan de ene kant voedt zij ons ertoe op om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken. Dat is de ene kant. Zeg maar, dat is de negatieve kant. Om te verzaken. En wat is verzaken? Nou, dat is dat je gaat zeggen, het is mijn zaak niet meer. Dat je dat gaat verloochenen. Goddeloosheid. Nou, dat klinkt natuurlijk nogal ernstig. om goddeloos te zijn. En waar denkt u aan? Waar denk jij aan als het gaat over mensen die goddeloos zijn? Nou, mensen die zonder God leven. Dat hoeven niet per se allemaal vloekers te zijn en atheïsten en godlogenaars. Ja, maar dat kan ook zijn als je heel netjes zondags trouw meegaat naar de kerk. En toch achter die mooie buitenkant schuilt een hart dat zich heel ver bij God vandaan houdt. En als je nog zonder God leeft, ja, dan ben je ten diepste goddeloos, heel letterlijk, zonder God. Om dat nu te verzaken, de goddeloosheid, om daarvan te mogen zeggen, dat is verleden tijd. Zo was het eens in mijn leven. Ik leefde zonder God. Maar dat heb ik door de genade van God mogen afleggen. En dat is het tweede wat hierbij genoemd wordt, de wereldse begeerlijkheid. Want dat hoort erbij. Zonder God leven, dat komt uit in je leven. Dat op de een of andere manier komt dat naar buiten. Dat kun je niet altijd verbloemen. Wereldse begeerlijkheid. Wereldse begeerten. Dat waarvan de wereld zegt, nou dat mag en dat kan allemaal. Als jij je daar goed bij voelt, nou, dan is dat ook goed. Want dat is de wereld. En wat voor begeerten zijn er al niet in deze wereld? Als je geld hebt, dan heb je macht. Dan kun je alles bereiken. Dat hebben we toch heel overduidelijk gezien in de laatste tijd, gemeente. Met het WK. Als je maar geld hebt, bereik je alles. De mensen die gaan helemaal voor de sport. En daar hebben ze alles voor over en daar zetten ze allerlei normen voor opzij. Nou, dat is de wereld. Sport, macht, geld, seks. Nou, dat is de geest van het materialisme en het egoïsme. Je gaat voor jezelf. En de wereld spreekt daar geen kwaad van. Als jij je daar goed bij voelt. Dat te verzaken. Dat daar een radicale streep door komt. Daar nee tegen zeggen. Is dat ook zo in jouw leven? Dat je zegt nee tegen al die dingen. Dat is de genade van God, wat die ons onderwijst. Als we kijken naar Kreta, Titus, die werkte op het eiland Kreta. En Paulus zegt van de Cretenzen nou niet bepaald hele vlijende dingen. Hij zegt, ze zijn altijd leugenachtig, zijn kwade beesten, luie buiken. Dat zal maar van je gezegd worden. Maar toen het evangelie kwam, toen kwam daar verandering in. Die mensen kwamen tot bekering. En hun leven veranderde. En inderdaad, je ging het zien dat zij al die dingen gingen verzaken. Mensen die de afgoden hadden gediend, gingen de levende God dienen. Oudere mannen gingen eerbaar leven. Oude vrouwen stopten met roddelen en kwaadspreken. Jonge vrouwen gingen kuis leven. En dat geldt trouwens ook voor mannen en voor jongeren. Jongens. Voorheen gingen ze zich op allerlei wijzen te buiten. Maar dat veranderde. En vraag je van hoe kwam dat eigenlijk? Dan is er maar één antwoord. Dat was de genade van God. Maar het was niet alleen dat ze dingen nalieten. Ook aan de positieve kant. Dat wij matig, rechtvaardig en godzalig leven zullen in deze tegenwoordige wereld. Er zijn dus drie dingen die Paulus hier noemt. En je zou het zo kunnen samenvatten dat matig, dat ziet op jezelf. Je verhouding tot jezelf. Matig, dat is bezonnen, je niet te buiten gaan aan van alles en nog wat. Maar de maat weten te houden. En rechtvaardig, dat ziet op de onderlinge verhouding met andere mensen. Om rechtvaardig te zijn naar anderen toe. Om eerlijk te zijn en fair te zijn. En godzalig, dat is godvruchtig leven of godvrezend leven. Dat ziet op een hele nauwe omgang met God. Een wandel in de vrezen des Heren. De genade doet dat. Ziet u, het is niet een tegenprestatie van de Heere heeft dit gedaan in mijn leven en nu ga ik dat er tegenover stellen als een tegenwicht. Nee. Genade wil juist zeggen dat je leert om voor de volle 100% te leven in afhankelijkheid van de Heere. En je doet het niet om iets te verdienen, maar om Hem te dienen. Die dienst van de Heere. Gemeente, dat is toch een liefdedienst? Dat mag jij toch ook zeggen, dat dat zo is? In deze tegenwoordige wereld. Hè, want de Heere die roept je niet uit de wereld. Ja, op zijn tijd. Maar zolang Hij ons het leven geeft, heeft Hij een taak in deze tegenwoordige wereld. Hoe slecht en hoe bedorven die ook is. Om een licht te zijn en te schijnen in die duisternis. De Heer heeft nooit gezegd, je moet je maar terugtrekken. Op een eiland, in een klooster gaan wonen. Ver bij die zondige wereld vandaan. Nee, hier heeft Hij u uw plaats gegeven om tot zegen te zijn voor anderen. En als kind van God mag je ook gebruik maken van zegeningen die we hebben, van de techniek, van de mobiel, dat mobieltje, waarom niet, van het internet. Maar als je matig bent en rechtvaardig en godvruchtig leeft, dan doe je het wel op een andere manier. Vanuit het nieuwe leven van de genade, dan ben je niet een slaaf daarvan. Dan gebruik je het. Ook dat tot eer van God. Want je mag het weten, Christus heeft mij tot eigendom, zijn eigendom gemaakt. Hij heeft mij doen wedergeboren worden tot een levende hoop. En daar werkt die genade vernieuwend door in het leven. Maar die tegenwoordige wereld, dat wil ook zeggen, de wereld zal er niet altijd zijn. Het is de wereld zoals die er nu is. Er komt een nieuwe wereld. Een wereld waarop gerechtigheid woont. En de genade doet dat ook verwachten. Dat is het derde waar we vanmiddag de aandacht aan geven. Verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Wat een toekomst. Die verwachting is niet maar zonder meer gericht op een hele mooie, heerlijke toekomst. Maar heel concreet gericht op de Heer Jezus Christus. Want het gaat om zijn verschijning. Hij is verschenen in de volheid van de tijd, toen hij geboren werd als mens op aarde. Maar hij zal ook nog eens verschijnen in heerlijkheid. En hij wordt hier genoemd de grote God en onze zaligmaker. Gaat hij niet over twee verschillende personen, over één en dezelfde persoon. Jezus Christus is onze God, de Zoon van God, maar ook zelf waarachtig God. Nu, de christelijke hoop is niet een misschientje, is een zekerheid. Het is zelfs een zalige hoop. Dat wil zeggen, ze stelt nooit teleur. Nou, als je mag leven uit die hoop, dan betekent dat dat je anders in het leven staat. Want als je iets hoopt, dan neem je heel veel dingen voor lief. Je leeft daar naartoe en je, desnoods ontzeg je je een aantal dingen. Je verdraagt heel veel en je bent geduldig. Want je weet, dat is in het vooruitzicht gesteld. Daar zie je naar uit. En zo is het ook hier. En daarom hoef je daar ook helemaal niet vreemd van op te kijken. Als er mensen zijn die tegen je zeggen van, ja, ik snap helemaal niks van je. Dat jij zo bent en dat je zo leeft en dat je zo doet. Daar hoef jij ook niet voor te schamen. Het is ook niet dat je beter voelt dan andere mensen. Maar je mag er wel voor uitkomen. Ja, omdat ik hem ken. Meer nog, omdat ik door hem gekend ben. Leef ik nu toe naar zijn komst. In heerlijkheid. Er is ook maar één ding waar mijn verlangen naar uitgaat. Om straks hem te mogen zien en bij hem te zijn. Weet u, de eerste christenen, die verloochenden zichzelf. Ze waren bereid zelfs hun leven te geven voor de zaak van de Heer Jezus Christus. En dat maakte heel veel mensen wel jaloers. Die christenen, die hebben toch iets wat wij niet hebben. En het maakte dat ze respect hadden voor hen. En zo mag die genade onder de zegen van God doorwerken, ook naar anderen toe. Zien wij daar naar uit? Wat verwacht u? Hoe ver reikt onze verwachting? Ik hoop, gemeente, dat die toch wel wat verder reikt dan dit leven. Om een mooie carrière te maken. En om gelukkig te zijn en voorspoedig te zijn hier op aarde. Ik hoop dat uw en dat jouw verlangen reikt over dood en graf heen. Tot in het eeuwige leven. Om hem te verwachten. Want gemeente, het is eerlijk waar. Als je de Heere Jezus niet verwacht. En als je alleen maar leeft voor het hier en nu. Dan betekent dat dat je straks ondergaat met deze wereld. Want de wereld die is ten ondergang gedoemd, gemeente. Als God terugkomt, als de Heere Jezus straks terugkomt. Dan zal hij ieder mens oordelen. Dan komt het er wel op aan dat je nu in dit leven het mag weten. En daar ben je nooit te jong voor, dat je het mag weten. Ik mag Hem kennen. En door de Heere Jezus Christus mag ik weten dat ik met God verzoend ben. Wat een heerlijkheid is dat. Het leven met de Heere uit zijn genade, dat is geen saai en geen eentonig leven. Maar dat is nu het echte leven. In een wereld waar zoveel fake is. Een wereld waarin alles onzeker is. En waar alles draait om het eigen ik. Het leven uit God heeft een gegronde hoop. Heeft een blijde verwachting. Want de genade van God, die is verschenen aan alle mensen. Mag u hem, mag jij hem ook kennen? Amen.